oorspronkelijke orde van de natuur. Het thema van vandaag. De natuur zoals door God gewild, voorafgaand aan de zondeval van de mens. Het huwelijk. En God schiep de mens naar zijn beeld, als het beeld van God schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij hen. In zekere zin is het jammer dat in de vele talkshows in Nederland het nooit eens gaat over het gewone huwelijk. Het nooit eens gaat over een gelukkig gezin. Maar dat het altijd gaat over varianten, zal ik maar zo formuleren. Want het ideaal moet evengoed wel worden genoemd en gepredikt. Vandaar deze zondag, de 27e door het jaar, waarin we dit moeten overwegen. Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken, die bij hem past. Dit is misschien de belangrijkste zin. De mens is niet bedoeld om alleen te zijn. Hij heeft de ander nodig, wordt eerst zichzelf werkelijk in de ander, zoals Martin Buber dat is, heeft geschreven in zijn boek Ich und Du. En dat geldt ook voor de ander met een hoofdletter, dat geldt ook voor God. De mens wordt pas echt volledig in de ander. Toen boetseerde de Heer God uit de aarde alle dieren, zoals de mens ze zou noemen. Zo zouden ze heten. De mens heeft de opdracht gekregen om de dieren een naam te geven. En wie geen naam heeft, bestaat eigenlijk niet. Hoe belangrijk is ook onze naam? Wij willen ook niet gaarne dat mensen onze naam verkeerd uitspreken en dat ze onze naam verkeerd schrijven. Dat is een soort gevoeligheid die wij nog steeds wel kennen. Wie geen naam heeft, die bestaat niet. En in de scheppingsorde is de mens aangesteld om orde te scheppen, om de natuur te beheren en om ook de dieren en de hele natuur te beheren. En niet te overheersen, maar te beheren. Zo is de natuurlijke orde, zo is de geordende liefde. Liefde gedijt het beste in vriendschap. Niet toevallig zijn de woorden amor en amicitia alleszins met elkaar verbonden. De liefde en de vriendschap. En die huwelijken zijn, naar ik vermoed, de eenvoudigste en de aangenaamste waar de liefde ook vriendschap is. Ja, zelfs kameraderie. Maar in onze dagen moeten we ook nadenken over ongeordende liefde. Liefde dus die niet bedoeld is zoals oorspronkelijk in de Bijbel geschreven. Ik herinner me nog dat een zekere pater van Kilsdonk, ik weet niet of die naam nog bekend is, die altijd sprak over de vondst van de schepper. En daar bedoelde hij dan mee de niet geordende liefde. Nu denk ik dat dat wat ver gaat. Maar dat er een variatie is in de schepping, daarvan zijn we langzamerhand wel overtuigd geraakt in de wetenschap. De moeilijkheid van onze dagen is niet, en dat danken we mede ook in de kerk aan Paus Franciscus, die onderwerpen als deze bespreekbaar heeft gemaakt. Het gaat er niet om dat er ook variaties in de schepping zijn. Het gaat erom dat je toch aanvaardt dat normaal de verbintenis tussen een man en een vrouw en zodanig, en dat weet niet iedereen, zodanig wanneer men jong is en men wil in de kerk trouwen, dan mag het niet zo zijn dat de echte lieden, de aanstaande echte lieden, niet bereid zijn om vruchtbaar te zijn, om kinderen te krijgen. Het gaat natuurlijk niet over de hoeveelheid, 1 of 2 of 5. Nee, het gaat erom dat men de vruchtbaarheid niet mag tegenhouden. En dat is de unieke verbindenis. Dat is ook het unieke, gegeven van het sacrament van het huwelijk, dat mannen en vrouwen elkaar toedienen. En in de jongere ontwikkelingen in de theologie is het niet toevallig dat het huwelijk in samenspraak wordt gebracht met het priesterschap. Of, zoals ik het tenminste heb laten vertellen, ook het huwelijk is celibatair leven min één, als ik het zo mag zeggen. Het gaat om de trouw aan elkaar en hetzelfde geldt voor het priesterschap. Nu weten wij wel dat het huwelijk in zekere zin in een crisis zich bevindt, zoals ook het priesterschap zich in een crisis bevindt. Want dat trouw zijn is in onze dagen, lijkt het wel, misschien mede door de alle mogelijkheden, is veel zwaarder, lijkt het dan vroeger. Wat moeten we dan met die ongeordende liefde? Dat is niet minder liefde, maar nu eenmaal niet bedoeld zoals God het heeft gewild, zoals wij dat beleiden. Niet minder bemind door God, geenszins. Misschien soms zelfs meer door de zwakheid die zo iemand overkomt. Ter onderscheiding natuurlijk. En dat vind ik in de discussies in het Nederland vervelend en moeilijk. U weet wel, er is een bepaalde beweging met een heleboel letters, waarover één letter uit ontbreekt, namelijk de letter P ontbreekt daar. Pedoseksualiteit. Maar goed, die hele reeks die alles bij elkaar werpt, dat is volgens mij, ik zeg het met harde woorden, ik doel nu op de gendermolen van heden ten dagen. Dat is iets, en daar voel ik me dus gelukkig geprezen door Paus Franciscus. Iedere keer komt hij daar ook op terug. Man en vrouw schiep hij hen. En wij krijgen ons geslacht. Natuurlijk praat ik niet over de mensen bij wie de dokter bij de geboorte het geslacht heeft moeten bepalen. Dat is een heel ander punt en ook een groot pastoraal punt. Het gaat erom dat de kerk zich verzet ertegen dat wij in een tijd moeten leven dat kennelijk iedereen zijn eigen geslacht kiest en dat je dus niet meer mag spreken over mannen en vrouwen. In het tweede gedeelte van de lezing uit het evangelie praat Jezus over de huwelijksvruchten, over de kinderen. En ik weet niet of u het in zich wel eens heeft gerealiseerd, ik heb me dat niet gerealiseerd, dat kinderen in de oudheid helemaal niet in aanzien waren. Pais, het Griekse woord pais, betekent niet alleen kind, maar ook knecht, dienaar. Kinderen waren niet in aanzien. En daarom is het des te opvallender dat Jezus zo vaak spreekt over die kinderen. Om de kinderen tot hem te laten komen. Om de kinderen te waarderen. Om kinderlijkheid te bewaren ons leven lang. Of terug te keren naar een bepaalde kinderlijkheid in ons. Om daarmee aan onschuld te kunnen terugwinnen. Voor zover het überhaupt mogelijk zou kunnen zijn. Daarom. We zeggen niet, we nemen een kind, maar we krijgen een kind.